We gaan door. Hier nog een gesprek aan tafel. Wij zijn apetrots, dus vragen we haar het podium te bestijgen onder luid applaus. Ik heb het over Marente de Moor. Welkom, Marente. Heel fijn dat je hier kan zijn. Ik ga je introduceren. Iedereen weet het natuurlijk gewoon allemaal al lang. Je woonde jarenlang in Rusland. Je schreef daar stukken voor de Sint-Petersburg Times. En columns voor de Groene Amsterdammer. Deze columns die werden in 1999 gebundeld als Petersburgse vertellingen. In 2007 verscheen jouw debuutroman, De Overtreder. In 2010 kreeg dat ook over de grens succes, werd het vertaald in het Duits. In datzelfde jaar kwam ook je tweede roman uit. En dat is De Nederlandse Maagd. Grote sticker erop, winnaar literatuurprijs 2011. Je hebt er veel mooiere. Laat die maar gewoon zien.
Die is beter.
Die is veel beter. Wat is er gebeurd? Waarom is deze cover gekomen? Een lelijk gedrocht.
Ja.
Hoe kan dat?
Ja, dat is de mid-price. Die hebben ze dus op de markt gebracht toen deze niet meer genoeg opviel. En op dat moment brak het tumult rond de Aco-prijs uit.
Ja, dan
dus
zit je opgeschreven.
Dan zit je met twee boeken.
Ja, nou ja, god. Ik vind deze mooier, absoluut. Wat er dan nog moet worden verteld als we jou inleiden, tenminste dat lees je dan in alle interviews, in alle publicaties. Marente de Moor is dochter van schrijfster Margriet de Moor. Joh, dat wisten we allemaal al lang. En woont in Zuid-Limburg. Waarom in godsnaam vermeldt toch iedereen dat jij in Zuid-Limburg woont?
Ja, dat is de persoonlijke toon die men eraan wil geven. Men kaapt het. Ik ben gekaapt door de Limburgers als promotor van de provincie. Door het Nederlands Dagblad ben ik gekaapt als Calvinist. Die zijn op een bed overgrootvader gestuit. Trouw heeft mij gepresenteerd als feministe. En zo heeft ieder zijn deel.
En hoe zal ik jou dan claimen?
Gewoon maar als Marente. Ik ben in Den Haag geboren.
Kijk aan, we gaan dat claimen, het lukt. Aco Literatuurprijs, die win je totaal tot je eigen verbazing? Nee, toch niet.
Nou ja, verbazing, wat ik zei, ik was geschrokken. Het was niet helemaal de bedoeling om op dat podium te staan op dat moment. Ja. Verbazing is net alsof ik mijn eigen boek onderschat. Verrassing is iets positiefs en je rotschrikken is eigenlijk dat je liever onder een tafel wil gaan zitten dan zo in de spotlights te staan.
Doe je dat sowieso liever onder een tafel?
Of iets wat erop lijkt. Ja.
Dan
schrijft dat makkelijker dan wanneer iedereen op je let.
En dan sta je daar op het podium en je tovert wat zinnen, een dankwoordje. En dan zeg je daar dat je blij bent dat de jury jou het recht van aanval gunst.
Ja, hoe ik erop was gekomen. Ik ben echt op weg naar dat podium, dat nog best wel hoog was, heb ik die kwinkslag bedacht. Ja. Je moet natuurlijk heel gevat zijn tegenwoordig. Het recht van aanval is inderdaad een term uit de schermsport en een van de meest ondoorgrondelijke regels van het floretschermen.
Help me dan eventjes, want ik zal niet de enige zijn die geen shoe heeft.
Je had vroeger natuurlijk de duels. En om te vermijden dat je de steek van de twee weduwen had, namelijk dat je tegelijkertijd elkaar doodsteekt, waarbij dus niet één weduwe ontstaat, maar twee, was er een regel aangenomen dat degene die als eerste de aanval inzet, dat je die aanval eerst moet pareren of afweren voordat jij het mag overnemen.
En nu nog het verband met het winnen van de Aco Literatuurprijs?
Heel letterlijk het recht krijgen om dit boek onder de aandacht te brengen. In al het geweld dat wellicht mijn collega's, waarmee zij onder de aandacht zijn gebracht. En het boek was al een tijdje verschenen natuurlijk. Het mocht nog net meedoen. Het is een jaar geleden verschenen. Dus ik dacht, ja, nu kunnen meer mensen het lezen.
En is het ook het recht van aanval om nu door te stoten en meteen aan een nieuwe stapel boeken te beginnen?
Stapel nog wel. Ik was al begonnen aan mijn derde boek en dat ligt nu natuurlijk eventjes stil. Omdat je, er komt heel veel op je af en dat verenigt zich heel moeilijk met het...
Onder de tafel zitten?
Het onder de tafel zitten, inderdaad. Dus dat heb ik even opgeschort. Je moet op het moment dat je gaat schrijven, moet je dit kunnen afkappen. Ik heb van mensen gehoord, van collega's, die 2 jaar van slag waren. En dat gaat mij niet gebeuren. Ik heb 19 december als datum. Dan ga ik weer beginnen.
Dan sluit je je weer op?
Ja.
Je hebt in een interview gezegd dat je bij het schrijven toch altijd in totale paniek, in grote paniek raakt.
Wat? Nou ja, grote paniek. Ik schrijf in principe al 20 jaar, maar dan als journalist. En bij elk kleinste column, de kleinste artikel wat ik moet maken, heb ik er altijd zeer weinig vertrouwen in dat het me lukt. Dus laat staan bij een roman. Ja, dat blijft gewoon, dat blijft altijd. Ik ben natuurlijk een groot criticus van mijzelf. Ik zie alles wat fout kan gaan en fout is of in mijn eigen ogen. En ik heb absoluut geen vertrouwen in een goede afloop.
En gaat dat ooit komen, vermoed je? Of is dit,
nee, ik denk dat nou, als ik dat nu nog niet heb, dan gaat dat nooit komen, vrees ik. Nee.
Dan blijft het elke keer, elke column, elke zin blijft examen doen.
Maar dat is goed. Ja, het is niet examen doen. Het is niet dat ik denk dat daar een jury zit en die daar hou ik me helemaal niet mee bezig. Ik hou me ook niet bezig met een lezer op dat moment. Maar ik denk dat het goed is als je, dat je nooit blasé raakt als je iets schept, als je iets maakt. Dat je dat zelf altijd onder de loep van je eigen kritische oog moet leggen. Ja.
En die paniek, die zat dus ook bij het schrijven van een ACO literatuurprijswinnend boek.
Ja, dit is absoluut een boek dat uit de hand gelopen is. Absoluut. Ja. En kijk, zo'n idee begint altijd met een vage rumoer ergens. En dat spint zich uit tot een steeds sterker, duidelijk wordend muziekstuk misschien. Maar je begint met een vaag gevoel en je bent ergens door geïntrigeerd. Je gaat af op je intuïtie. En natuurlijk maak je je kunt een boek, vooral niet wat in een moeilijke periode speelt, kun je niet zonder een zeker schematisch overzicht maken. Maar dat is eigenlijk maar een houvast, een schijnhouvast is dat. Je gaat natuurlijk die lange tunnel in en het is net als een dun draadje dat je spant langs de afgrond waarvan je denkt, ja, daar kan ik me aan vasthouden, maar niet heus.
Laten we eerst schetsen wat die roman... Nee, deze cover hou ik omhoog. Het speelt zich af jaren 30, vooravond van de Tweede Wereldoorlog. 18-jarige Janna, die wordt door haar vader, arts, wordt zij naar Duitsland gestuurd. Naar een landgoed, Het Raren heet dat. Daar zal ze lessen krijgen van, in schermen van ene Egon von Bötiger. En dat is iemand die haar vader heeft verpleegd, die hij uit de loopgraven heeft gehaald, uit de Eerste Wereldoorlog. En eigenlijk tegen zijn zin is hij verpleegd door die man.
Ja.
Zij hebben via brieven nog wat contact gehad, maar dat is niet helemaal soepel verlopen. Dus hij stuurt dus zijn dochter daarheen om schermlessen te krijgen, maar zij voelt aan van alles nog wat dat er iets mis is en heeft zichzelf de taak opgelegd om te ontrafelen wat daar tussen haar vader en die mysterieuze man, die echt getekend is, letterlijk en figuurlijk door die oorlog, wat er tussen die twee zich heeft afgespeeld. En het komt dan natuurlijk weer achter totaal andere dingen dan waar ze op rekent.
Ja.
Is dat de samenvatting die deugt?
Bravo, het is niet makkelijk om die boek samen te vatten. Inderdaad, het lukt mij niet altijd even goed, maar ja, dat klopt.
Je mag deze gebruiken de volgende keer.
Ja.
Ja. Schermen speelt een belangrijke rol in het boek. Het gaat niet over schermen, maar je gebruikt het wel als kapstuk, als metafoor, als drijvende kracht. En je zegt dat zo'n verhaal begint ergens. En dat is een heel dun draadje langs de afgrond. Maar begon het bij het schermen? Was dat het belangrijkste?
Ja, het begon bij het schermen, ja. En aanvankelijk dacht ik alleen maar in wat de compositie betreft, om het op een schermpartij te laten lijken, wat natuurlijk zo'n abstract idee is, dat het niet werkelijk goed zou worden als ik dat op die manier had uitgevoerd. Uiteindelijk blijkt toch wel degelijk dat de meest wezenlijke ingrediënten van de schermsport zich een weg hebben gebaand in de thematiek van dit boek.
Maar laten we even beginnen. Waarom wilde je met dat schermen aan de slag?
Omdat ik het zelf deed.
Oh ja.
Ik was zeer het was weer dit. Je bent geïntrigeerd. Ik kan overal door geïntrigeerd raken. Maar dit was een sport waarvan ik dacht, ja, er zitten allerlei rare momenten in deze sport. Veel emotie ook. En natuurlijk een zeer rijke geschiedenis.
Wat voor rare dingen zitten er in die sport? Want het is inderdaad als leek, als je er naar kijkt, dan denk je, zitten we het naar elkaar te prikken?
Nou ja, precies. Het is niet goed te volgen inderdaad voor de leek. Het Olympisch of het sportief scherm is moeilijk te volgen. Onder andere vanwege dat rare recht van aanval. En dat gaat ook zo snel. Maar het is natuurlijk een sport die teruggaat op een hele lange traditie van iets wat helemaal geen sport was. Maar een vergeldings, ja. Het duel. En,
waar je ook een echte kopje kleiner moest maken.
Ja, kopje gaat moeilijk met een floren, met een rapier of een degen,
maar dat
sabel.
Dat was toch één dan?
Ja, tot het eerste bloed, ja. Kom en ja.
En dat is ook een praktijk die overigens naast het Olympische, de Olympische tak, wordt die ook nog steeds toegepast in wel behoorlijk clandestien.
Dat oh, de mensoer. De mensoer bedoel je, ja, want het duel natuurlijk is al lang verboden in Nederland. Is gewoon de laatste duels eind 19e eeuw uitgevoerd, begin 20e eeuw. Dat mag al lang niet meer en ook als secondant was je medeplichtig. De mensoer is een typisch Duitse eigenaardigheid van een inwijdingsriet in het studentenleven. Dat vond ik een fascinerende gebruik, namelijk aan de ene kant zou het in een Afrikaanse stam niet misstaan. Hè. Het is een inwijdingsrite waarmee je kan laten zien, ik ben nu een volwassen man, ik hoor erbij en mijn litteken op mijn hoofd getuigt daarvan. Dat enerzijds, de schmies. Aan de andere kant is het dan natuurlijk weer typisch Duits om zo'n barbaars of wilde rite te vatten in een dik boekwerk vol met regels. Je moet op zoveel lengte van elkaar afstaan. Je moet een consenior hebben, een onderconsenior, een convenant, een x-aantal aanwezigen. Geen vrouwen aanwezig natuurlijk, dat kan allemaal niet. Een dokter van elke beide partijen. Dus dat is dan weer dat typisch. En dat staat zo symbool in feite met de worsteling die ook het Nationaal Socialisme in zich droeg.
Ja, want dan komen we daarbij. Je had al bedacht, ik wil iets doen met dat rare schermen, met al die rare regeltjes en die traditie. En dan de stap naar, het gaat zich afspelen in de jaren 30. Het gaat de nasleep zijn van de Eerste Wereldoorlog. Het gaat gaan de eerste donderwolken zijn van de naderende Tweede Wereldoorlog. Ja. Hoe ontstaat zo'n idee? Wanneer was dat nodig? Wanneer wist je dat gaat het zijn?
Heel natuurlijk. Ja, dat zou ik met een pathetisch woord de magie van het schrijven kunnen noemen, waarmee je bij dit soort dingen terechtkomt. Ik had de Olympische Spelen in Amsterdam, 28, plus 8 jaar, 1936. De Olympische Spelen, de hoofdpersoon, een bak vis, hè, een meisje, raakt daar onder de indruk van een schermster die sterren, de allures had van een filmster.
Helena Maier.
Helena Maier, ja. Die ook aan de Olympiade van 36 deelnam als enige Joodse voor de Duitse team. Dat was zeg maar de excuusjood van Hitler.
We hebben daar ook beeld van, zelfs dat zij op. Ze wordt tweede.
Ja, wat leuk.
Wie van de drie is ze?
De middelste. Ja, zij zag eruit als het Arische meisje uit het Rijnland, maar haar vader was Joods. Dus zij was een zogenaamde mis.
Er is als het goed is, een plaatje waar ze waar ze gehuldigd wordt als tweede. En dan staat ze daar wel met gestrekte arm.
Terwijl haar paspoort was haar al in de Nuremberger wetten afgenomen. Ja, en zij was dus vertrokken naar Amerika toen ze terug werd gesommeerd. Van, nou ja, daar konden ze dan het IOC had dat als eis eigenlijk gehad aan de Nationaal Socialist. Ja.
Maar, wonderlijke spagaat.
Een wonderlijke spagaat, maar ook een spagaat die ik heb geprobeerd te schetsen in de hoofdpersoon van dit boek. Een sportmeisje, want zij was ook zo oud nog niet. In Amsterdam, toen ze daar Olympisch goud won, was Helena Maier 17. Ben je alleen geïnteresseerd in die sport? En als je daarvoor zo'n goed moet uitbrengen, nou, als je ook haar memoires leest daarover, of haar brieven, ze was alleen maar treurig was ze eigenlijk daarover dat zij niet zo'n mooi eikje kreeg. Je kreeg een eik, een eikenboompje kreeg je mee naar huis, van een bloed op bodem symbool. En dat kreeg zij niet, want ze had zilver gewonnen.
Ze moest gewoon naar het tuincentrum. Eigenlijk wat je daar schetst, zo'n meisje dat een ander doel voor ogen heeft, of eigenlijk gaat het misschien nog niet eens om het andere doel. Dat die oorlog, dat nationaal socialisme, ja, dat sluimerde een beetje. Dat was helemaal niet zo. Je laat het ook hier iets heel alledaags zijn.
Nou, sterker, ik laat het alledaagse veel aanweziger zijn, natuurlijk, dan de grote omwentelingen die wij nu in de geschiedenisboeken lezen. Je krijgt altijd een heel gecomprimeerd beeld van de geschiedenis in die boeken natuurlijk voorgeschoten. Ik herinner mij mijn eigen Russische leven. Ik woonde daar in een tijd van grote omwentelingen die ons nooit bereikten als zodanig. Ja, dan belden we iemand uit Nederland. Ja, de tyfus is uitgebroken bij jullie. Niks van gemerkt.
Rollen tanks over het plein.
Precies, ik reed daar langs, helemaal niks gezien. Maar wat altijd heel overheersend is en veel hardnekkiger is het leven van alle dag. Waar haal je aardappelen vandaan? Wat is de laatste mode? Wat is de laatste hit? Natuurlijk had men het in 1936 aan die keukentafel niet de godganse dag over Hitler. Dus dat kon. Een historische roman is altijd een leugen voor eigen bestwil. Absoluut, anders wordt het een lesboek, anders wordt het een leerboek. Je moet niet proberen iets te reconstrueren op die manier. Je gaat intuïtief te werk. Maar om die leugen voor eigen bestwil aannemelijk te maken, zorg je er wel voor dat al die attributen kloppen. Dus niet het horloge van Ben-Hur, hè, maar dus dat die inderdaad de muziek, het eten, daarmee bouw je dat op.
Maar als ik dan heel kritisch mag zijn, mag ik... Dus op een gegeven moment, in de jaren 30, 36, zegt het meisje van 18, scheid aan.
Ja, dat kan.
Vond ik zo onze tijd?
Ja, absoluut, maar zij is ook onze tijd. Zij is in haar tijd onze tijd. Hè? Als je dat klinkt als Wartaal, maar dat wat ik weer zeg, die historische roman als leugen om eigen best wel. Zij leeft op dat moment in het heden. Dat het, men wil dat altijd onderbrengen in het genre van de historische roman, maar dat is helemaal niet relevant. Je bent een fictieschrijver, je bent, iets intrigeert jou, iets, een probleem in die periode spreekt jou aan. Dat heb jij nodig. Ik ga haar niet laten spreken op een archaïsche manier, ik heb het ook niet in gotisch schrift afgedrukt. Zij is iemand van vlees en bloed, nu daar. En bovendien, het is helemaal niet gezegd dat zij zoiets niet kon zeggen. We hebben heel weinig getuigschriften van hoe men werkelijk sprak. Je moet zeker nooit afgaan op literaire tijdschriften of pamfletten uit die tijd. Daarin had men natuurlijk een hele verheven taal werd er aangeslagen. En zij is een schermmeisje. Dat zijn toch altijd een beetje jochies.
Je laat het tijdsbeeld en het nationaal socialisme laat je wel doorschemeren. Ja. Steeds meer wordt dat. En ook dat je als lezer op een gegeven moment halverwege denkt, als je het al steeds meer hebt aangezet, of rek, dan was dat in die eerste scène of zo, was dat ook al aanwezig. Ja. Bijvoorbeeld, die mannen die op bezoek komen om daar die mensoer te gaan doen, dat zijn allemaal SS'ers.
Ja, uiteindelijk worden er dat. Het zijn natuurlijk de boersen van de boerserschaften en natuurlijk in het studentenvereniging, in het studentenleven was het ook zeer doorgedrongen. Ja.
En ook aan de keukentafel toch de butler, de hulp, Heinz.
Ja, Heinz, ja.
Toch af en toe in één keer er een opmerking uitsmijt. Ja. Boos dat er bij de Olympische Spelen een neger heeft gewonnen.
Ja,
dat soort opmerkingen. En het wordt dus tijd. Het is goed dat er iemand iets zegt, dat de Führer er is.
Ja.
Het lijkt bijna over 2011 te gaan. Met andere namen.
Ja, maar dat is ook zo'n Heinz, die zul je altijd overal tegenkomen. Ik heb hem eigenlijk meer gemaakt naar Russische kennissen of vrienden van mij. Van die types die ik in Rusland ook heel vaak tegen. Dat typische met de vuist slaan op tafel, grote stappen snel thuis denken. Zo'n man, ja, hij werkt in de koekjesfabriek en nu werkt hij op het land. Dat type Heinz zul je overal hebben. Dat is een type dat is gedreven door afgunst. En wanneer je een grote groep hebt die het met elkaar eens is, of dat nou de Heinzies waren in de jaren 30 of de occupiers hier op het plein, als ze het eens zijn met z'n allen, dan moet je altijd denken, waar zijn ze jaloers op en door wie worden ze in die richting gemanipuleerd of gedreven? En afgunst is een van de meest makkelijk manipuleerbare sentimenten. Dus een Heinzie zul je altijd hebben.
Ja, Als die sentimenten er dan zijn en er een land in één keer een andere richting op slaat, of in één keer, nee, het wordt in één keer zichtbaar, want onderhuid sluimert het. Dat is wat er in dat boek ook heel duidelijk gebeurt. Dan heb je nodig dat daar iemand daar iets van vindt. Dat daar iemand standpunt inneemt daartegen. En dat is wat er gebeurt, die titel De Nederlandse Maagd. In eerste instantie lees je het als, dat zal die 18-jarige Janna zijn. Nou ja, na een paar bladzijden is ze zo'n maagd niet meer. Dus dat zal niet in eerste instantie over haar gaan. En langzaam maar zeker wordt helderder die Nederlandse maagd, dat symbool staat voor de Nederlandse maagd. Je kent het beeld, die dame met de leeuwen. Het beeld dat ook op de postzegel stond van de interneringskampen. Het interneringskamp waar Egon zat, waar hij werd geholpen door de vader van Janna. Dat soort postzegels, prachtig, dankjewel.
Oh, wat goed, ja.
Dat de Nederlandse maagd, dat voor die mannen die daar in zo'n interneringskamp zaten, voor in het buitenland, dat een spottende naam werd voor het afzijdige, de neutrale houding van Nederland.
Ja, het is opvallend. Inderdaad, Nederland was er bijna trots op. Op een afzijdige, neutrale houding, hoewel ze het niet aan zichzelf te danken hadden. Het is een besluit geweest van de Duitsers. En aan de andere kant heb je inderdaad de mannen van eer en geweten en vaderland, zoals Sam van Buttiger, die daar absoluut dat niet inziet. En dat is een enorme discrepantie tussen inderdaad de arts aan de ene kant, hè, de vader van het meisje, die overigens veel minder neutraal is dan lijkt, want hij stuurt zijn dochter als een soort argument eigenlijk. Hè. Het zogenaamd moet ze gaan schermen, maar het is een overtuigingsargument van in een discussie die hij had met Van Buttiger. Maar de redenatie van zo'n Van Buttiger is natuurlijk heel anders. Dat is een man van eer, van trots, van zijn insignes. En die hij allemaal kwijt is. En dat is de schuldige daarvan is dat neutrale Nederland, of die arts, die toeschouwer die hem heeft misbruikt als een soort observatieobject eigenlijk. En daardoor heeft hij zijn eer niet kunnen behalen aan het front.
Maar neutraliteit wordt dan laf.
Dat is in de ogen van dat soort mensen is dat zo, ja. Dat is een manier van. En bovendien is het uiteindelijk ook zo. Dat is een van die ingrediënten van die schermsport. Kijk, bij het duel werd je ook medeplichtig gezien als je de secondant was.
De secondant is niet de scheidsrechter.
Ja, ieder heeft een secondant. Hè, dus je trekt of je nou met pistolen duelleert of met scherp. Met steekwapens. Je hebt ieder aan elke kant staat een secondant die erop let dat alles netjes gebeurt en volgens de regels. Maar toen het duel verboden werd, waren zij ook voor de wet medeplichtig. Dus je kunt zeggen, ik neem zelf geen deel. Ik kijk alleen maar, ik sta aan de zijlijn. En hoe lang blijf je dat doen voordat je wel degelijk medeplichtig wordt? En in het geval van Janna is dat natuurlijk zo. Zij voelt die houding, die afzijdige houding. Zij weet niet wat er aan de hand is. Ze graaft zich een weg in dat geheim en permitteert zich van alles. Ze scheurt brieven open, ze verbrandt ze. Uiteindelijk is ze de oorzaak van ruzie en wellicht ook dood. En pas daarna komt ze bij zinnen en denkt ze, wat heb ik eigenlijk aangericht?
De toeschouwer is schuldig, heeft niet ingegrepen.
Ja.
Er is een passage, een brief aan Bredero door Gérard Thibault. En daarin wordt dit aangegrepen. Elke duellist zou moeten weten hoe belangrijk de secondanten zijn. Hun rechtvaardige ogen aan de kant. Dat zich niet laat troebelen door de bloeddorst van twee kemphanen, maar aantekeningen maakt voor het nageslacht. Ik hoop nederig dat ik de geschiedenis in zal gaan als de heelmeester van de blinde wraakzucht. Die heeft een standaard werk in de schermkunst geschreven.
Ja, schitterend boek. Het is gigantisch. Ik heb er alleen een kopie van en ik werd nu benaderd door de voormalige voorzitter van de Vlaamse Schermbond. Die heeft het origineel. 1616 geschreven. Dat was natuurlijk midden in die verlichting dat men dacht dat je die hartstochten, die je natuurlijk krijgt bij ook in de schermsport, tot in een minutieuze wijze kunt beteugelen door regels. En als je dat maar genoeg doet, namelijk met de wetten van de geometrie, de wiskunde, alles uitrekent, dan word je onschendbaar. Dus vooral je niet laten meeslepen, hè, dus hè, dat bloeddorstige, nee, het gaat allemaal volgens die regels en die plichtplegingen. En als het goed is, zal er dan geen bloed meer worden vergoten. Hij is eigenlijk, die Thibaut die hier wordt op, die op het pad komt eigenlijk, is als een soort scheidsrechter tussen die twee. Uiteindelijk tussen die vader en die van Buttiger, die allebei verschillende standpunten heeft. En het enige wat deze oude, wijze, Vlaamse, Nederlandse maître zegt is, ja, als je het allemaal goed genoeg uitrekent, dan blijf je onschendbaar. Dan hoef je ook niet aan te vallen, wat natuurlijk compleet onuitvoerbaar is, maar dat is een tweede.
Nou ja, en je blijft onschendbaar wanneer je het heel goed uitrekent dat jij dan zogenaamd degene bent aan de kant, zogenaamd de neutrale.
Ja.
Er komen dus twee geluiden aan het woord. De een is voor neutraliteit. De arts vindt dat wel een aardig uitgangspunt. En die van Buttiger met zijn eergevoel, die ziet dat niet zitten. Die zegt, je moet altijd kant kiezen. Ik snap dat een fascinerende vraag is. Waar moet je nou voor kiezen? Waar neig jij zelf naar?
Maar ja, het loopt niet goed af. Tenminste, het loopt in ieder geval niet goed af voor de toeschouwer. Uiteindelijk blijkt gewoon dat het niet kan.
Dus dat je vuile handen moet maken.
Ja, ja, dan zal je maken, niet eens moet maken, je maakt ze. Als je maar lang genoeg daar blijft staan. En dat geldt wel voor een gevecht op straat van zinloos geweld. Als je daarnaast staat te kijken en alleen maar 112 intoet. Als wel bij een oorlog. Want de Belgen hebben destijds de Nederlanders van alles ook niet in dank afgenomen. Want afgezien van het feit dat ze de toestroom van ruim 1 miljoen vluchtelingen slecht hebben opgevangen, was Nederland eigenlijk toch ook wel een beetje op de hand van de keizer.
Met de monarchie? Dat...
Ja. Ja, zo makkelijk is dat niet. Het is nooit een makkelijke houding.
Dat dilemma wordt heel, heel mooi weergegeven. Alleen we kunnen er heel lang over praten. Volgens mij is het nu een goed moment om ook te horen hoe dat boek klinkt. Heb jij een eigen favoriete passage?
Nou, dan moet je misschien kiezen. Ik heb er eentje waarin een varken wordt geslacht. Daar, ja, dat
is altijd goed.
Altijd, doet het hem altijd. Ik heb ook de brief van Buttiger op zijn dieptepunt in het interneringskamp. Dat is misschien... Wie wil het varken?
Varken. Oh,
toch het varken.
Een raar publiek bent u.
Ja. Nou, dan gaan we een varken slachten.
Brief. Ja, wat is het?
Brief.
Brief.
Ah, het is toch...
Wil de rest dan?
Varken.
De rest wil varken. Of is neutraal?
Ja, neutraal. Ja, dan... ik kan het varken ook niet meer vinden.
Dus ja, ja.
Ja, dus dat is dan... Of is het hier, het varken? Even kijken.
Was er wel een varken?
Ja, er was een varken. Een varken dat het lievelingetje was van de tweeling. Er komt een tweeling in dit boek voor. Het boek dat rust heel erg op het thema van de symmetrie. Een tweeling die idolaat is van elkaar, van zichzelf... En ook tegen zichzelf schermt, of tegen elkaar. En zij hebben zich ontfermd over een varken, maar dat varken dat moet natuurlijk worden opgegeten en eerst geslacht. De dorpsslachter was een man met zo'n smetteloos voorkomen dat je moeilijk kon geloven dat hij 8 kilometer met elkaar door de regen was gegaan. Hij stapte de keuken in, waar het water al in tijlen op het vuur stond, schoof zijn gereedschapstas onder de tafel en plofte neer met een gezicht alsof hij een café bezocht. Dat was wel een beetje zo, omdat de snaps die Leni hem serveerde een vanzelfsprekend bijverschijnsel was van zijn beroep en ook een tweede glas sloeg hij niet af, want op 1 been kun je niet staan. Toch was hij niet boers. Hij had een verstandige blik, netjes geschoren wangen, beheerste zijn tafelmanieren beter dan de tweeling die tegenover hem zat te kanen met de ellebogen op tafel. Ze hadden geen flauw idee wat hij kwam doen, ook niet toen Heinz hem een moker presenteerde. Hier, mag je lenen. Kopslag, zonder bout. Zo doen wij dat al eeuwen, kopslag, halssneden. De slachter schudde verbijsterd zijn hoofd. Ik piek er niet over, waar is de heer des huizes? Een schietmasker geeft niet voldoende uitbloeding, zei Heinz koppig. De slachter haalde uit zijn tas een cilindervormig instrument en zette het op tafel, vlak voor de neus van Siegbert, die nog steeds niets vermoedde. Duits fabrikaat pyrotechniek heeft me nog nooit in de steek gelaten of ze nou 100 of 200 kilo wegen. Een half uur later werd de zeug naar buiten gejaagd. Ze schreeuwde voor een varken heel melodieus door telkens drie dalende tonen te herhalen. We kregen het ervan op onze heupen. De tweeling stond in de deur te huilen met hun handen op hun oren. Leni zeulde met kokend water en stro alsof je iemand moest bevallen. De maître gebaarde dat we weg moesten gaan. Hij hinkte nog meer dan anders. Nu op zijn bovenbeen een voetraal was gebonden met een slachtmes erop. Alleen Heinz lachte, drentelend om het varken dat niet stil wilde blijven staan, haltroepend als een scheidsrechter. Uiteindelijk kreeg hij het voor elkaar om haar met een achterpoot aan de staldeur te strikken. En al die tijd zong ze, met neergeslagen oren, terwijl haar ogen de slachter registreerden, die haar van achteren naderde, dan weer rechtsom, dan weer linksom, tot het slagpistool op haar voorhoofd stond. Halt! De zeug stortte stuiptrekkend op het beton. De slachter draaide zich op zijn hakken om, de atleet die het resultaat van zijn worp nog niet wil zien. Heinz pakte haar rukkende achterpoten vast, terwijl de maître een stijl onder haar hals schoof. Daarna haalde hij het mes uit het foedraal en vloeide het gitzwart voor mijn ogen. Mogelijk verstreek er een tijdje, voordat ik ze weer opende en in het lege land de silhouetten zag van drie mannen, die het beest op de knieën zette en openkapte bij de rug. Leni zei dat ik zout moest gaan halen tegen het stollen. Die nacht wist ik zeker dat ook de anderen het varken hoorden huilen, met lange halen over de kaalslag rond het huis.
Varken. En de brief leest u maar lekker zelf. Je hebt 3 jaar over dit boek gedaan. Dat betekent in 2007 begonnen, in 2010 is dat dan afgerond.
Ja.
En dan nu in één keer win je een prijs, wordt het dus weer enorm hip. Word je weer opnieuw uitgenodigd om overal over dat stokoude boek te praten. Ben je daar niet beu?
Ja, het is eigenlijk bijna alsof ik het weer zelf aan het lezen ben. Vandaar dat ik ook moest zoeken, dat ik niet kon vinden. Nee, het valt me wel mee met dit boek. Ik had het met mijn vorige boek Sterker, mijn eerste boek, dat is vertaald in het Duits en daar is wat tijd overheen gegaan. En dat boek was echt een streep onder mijn Russische leven. En die had ik gezet met dat boek, zo klaar ermee, gaan we niet meer over Rusland. Dan moet je vervolgens, dus, dit jaar heb ik nog in Duitsland lezingen gehad over dat eerste boek. En iedereen is dan natuurlijk helemaal begeesterd, terwijl mij komt het inderdaad al de neus uit. Maar dat heb ik met dit boek nog niet, nee.
Je gaat vanaf, wat zei je, 19 december heb je jezelf gegeven, dan weer keihard aan de slag met nieuw werk.
Ja.
Heb je al bedacht van ik ga daar weer 3 jaar aan werken, of gaat dat dan sneller, of duurt dat nog langer?
Dat weet ik nog niet natuurlijk.
Geef je jezelf een deadline?
Ik zou dat niet willen. Op een gegeven moment geeft de uitgeverijen een deadline. Tenminste, die beginnen dan te emmeren dat ze een brochure willen en een titel. En een heel, heel vervelend. Dat is inderdaad die commercie, hè, waar Saïd het al over had. Dat je wordt gedwongen van alle recensies. En dat allemaal bar weinig te maken heeft met de realiteit van het schrijven zelf. En ik kan dat met je debuut kan je heel makkelijk zeggen van, oh, opeens is dat boek ter kant en klaar. En hier, ze weten dat ik het aan het maken ben. Dus ze zullen ze nu nog wel me gaan bellen.
En rust er een vloek over om iets los te laten over het idee?
Nou, vloek. Ja, ik ben er knap bijgelovig in. Ja.
Dus daar gaan we niets uit je krijgen?
Nee.
Wordt erin geschermd?
Nee, dat is nu wel, dat partijtje is nu af.
Geen Rusland?
Ook geen Russen, nee.
Het wordt een nieuw boek.
Het wordt een nieuw boek.
Ik dank je hartelijk dat je hier te gast wilde zijn. Ben jij straks bereid om de mensen die het gaan kopen te signeren?
Ja, tuurlijk.
Je blijft nog even heel erg goed. Said, jij ook? Ja. Heel erg goed. Dan vraag ik nu een applaus voor Marente de Moor.
Dank je wel. Dank je.